Welkom en leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijspodcast. In deze aflevering ga je luisteren naar Jan Pol over het thema dienend leiderschap. Dit onderwijs is gegeven tijdens een groeidag voor jonge leiders. Ga er lekker voor zitten en geniet ervan.
Goed om bij jullie te zijn. Voor degenen die me niet kennen, even in telegramstijl een beetje beschrijven wie ik ben. Geboren getogen in een niet-christelijk gezin. Opgegroeid met een moeder die maar één ding zei. Jantje, doe me niet. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, dat is gevaarlijk. Klein, heel onzeker jongetje. Op mijn 11e seksueel misbruikt door een ouder iemand. Vertel ik nu heel luchtig, maar het is een geweldig trauma in mijn leven geweest. Daardoor ben ik gaan drinken. Zeg maar vanaf mijn 16e, 17e heel veel gaan drinken. Heel veel relaties. En op mijn 25e heb ik uiteindelijk God mogen ontmoeten door mijn vrouw, die verpleegkundige was, in het ziekenhuis waar ik als fysiotherapeut werkzaam was. En tot mijn grote verbazing ben ik uiteindelijk in leiderschap terechtgekomen. En dat is misschien met velen van jullie dat je, als je terugkijkt, dat je denkt van hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou ooit in leiderschap terechtkomen? Ik ben nog heel lang onzeker over mezelf geweest. Heel veel genezing nodig had. En het was ook nog zo dat God me riep toen ik nog gewoon een gewond lijder was. Daar trok hij zich niets van aan. Met al mijn pijn en mijn verleden zei hij evengoed, Jan, ik kies je uit en ik vertrouw jou een stukje leiderschap toe. Nou, dat heb ik inmiddels, ik denk, bijna 40 jaar mogen doen. Dus bijna 40 jaar in leiderschap. En van die 40 jaar, zo'n 30 jaar als voorganger van twee gemeentes. Gemeente die we gepionierd hebben in Den Helder. Die heb ik 6 jaar geleid en later een grote gemeente in Haarlem, Shelter, vroeger Berea. Tegenwoordig heet het Shelter. Dus dat is een beetje mijn expertise, mijn ervaring in een stuk leiderschap. Ik vind het een geweldig voorrecht om hier te mogen staan. Ik vind het altijd mooi om met jonge mensen op te trekken en te mogen leiden. Dus ook een van de belangrijkste dingen die ik doe op dit moment, naast het spreken, mentor ik heel veel leiders in het land. En dat vind ik geweldig mooi om te mogen doen. Om met de ervaring die je hebt, waar je uit kan putten, om er voor anderen uiteindelijk te zijn. Goed, leiderschap. Leiderschap impliceert altijd macht. Je kunt niet leiden zonder macht. Macht is op zichzelf niet verkeerd. Zoals seks ook niet verkeerd is en geld niet verkeerd is. Maar je kunt seks op een verkeerde manier gebruiken, misbruiken. Dat kun je met geld doen en dat kun je dus ook met macht doen. Maar we moeten erkennen dat we in leiderschap macht gewoon nodig hebben. Maar de praktijk leert, en zeker in deze tijd, net het rapport van Rijn is weer uit over de machtsmisbruik binnen de omroepen, de media. Maar we kennen ook de verhalen van kerkelijke leiders die gigantisch uit de bocht zijn gevlogen, omdat ze uiteindelijk niet met macht kunnen omgaan. Het probleem van machtmisbruik zit hem toch wel vaak bij een bepaald type mensen. En daar wil ik kort iets over zeggen. En dat is bij mensen met een narcistische persoonlijkheid. En die komen best veel voor, dat soort leiders. En een beetje narcisme, wordt wel eens gezegd door leiderschapsexpert, is eigenlijk wel lekker voor een leider, is goed voor een leider. Ja? Maar als je daarin doorschiet, dan gaat het gigantisch mis. Nou, ik lees even wat voor over narcistische kenmerken, narcistisch leider. Je heeft doorgaans twee gezichten. Ja, enerzijds is er die charmeur, ja, die zeer voorkomende, charismatische en bewogen emotionele man of vrouw. Anderzijds is hij knijterhard en gaat hij over lijken. Ja, en als je even een aantal mensen uit de media nu voor je haalt, dan zie je aan de ene kant zie je die emotionele, beminnelijke, empathische man. En aan de andere kant, achter zeg maar dat podium, is het keihard. En worden mensen op een nare manier uiteindelijk behandeld. Nou, dat kenmerkt een beetje de narcistische persoonlijkheid. Narcistische leiders houden van aandacht, erkenning, bewondering en adoratie. En vaak hun gebrek aan eigenwaarde compenseren ze door altijd in het middelpunt te willen staan. Ze kunnen geweldig succesvol zijn op terreinen waarop ze hun behoefte aan grootsheid, aan roem en macht kunnen bevredigen. Nou, dit soort mensen, die komen vaak op een plek terecht en dat worden ze ook gezet. Daar zijn we zelf debet aan. We zetten dat soort mensen vaak op een standbeeld. En dan komen ze op een plek terecht, ja, waar ze eigenlijk niet meer aangesproken worden. Waar men ook niet meer durft hen aan te spreken. Ik heb dat zelf in mijn leven meegemaakt. Ik heb deel uitgemaakt van een denominatie destijds, van kerkleiders. Waarin zeg maar, het hoofd van die denominatie een zeer charismatisch man was. Maar ook met narcistische trekken. Hij was zeer charismatisch en door andere leiders werd hij op een voetstuk gezet uiteindelijk. En iedereen zag wel, zeg maar, de minpunten in zijn leven, de schaduwkant, de fouten die hij maakte. Maar men dorst hem uiteindelijk niet meer aan te spreken. Ja, men dorst hem niet meer eye to eye te zeggen wat er verkeerd was in zijn leven. Hij had zich gemanoeuvreerd op een positie waarin hij bijna onaantastbaar was. Ja, en je mocht niet komen aan de gezalfde des Heren. En het was mijn geestelijk vader. En ik heb hem wel geconfronteerd uiteindelijk met zijn niet-ethische levenspatroon, met zijn immorele levenspatroon. En het heeft me jaren gekost van uiteindelijk een burn-out. Weet je, wat er daarbij los is gekomen, de eenzaamheid, de mensen die ik tegen me kreeg, die me niet begrepen. Ja, en die mij een rebel vonden. Ik werd overal uitgemanoeuvreerd. Want ik was aan de man van God was ik gekomen. Nou, al die leiders zitten hele bekende namen bij die ik verder niet zal noemen. Die gingen mee in, zeg maar, dat op een voetstuk zetten van die charismatische leider. En ik heb gemerkt dat charisma kan ons verblinden. Ik heb geleerd om nooit een man met charisma alleen te volgen. Maar ik wil graag een man met karakter wil ik volgen. En charisma is fijn dat het erbij is. Ja, dat hoort er ook bij. Maar in de eerste plaats moet ik karakter zien. En een man van karakter of een vrouw van karakter, die wil ik uiteindelijk volgen. Ja, opnieuw, charisma kan verblinden. Dus opnieuw, macht is een gevaarlijk iets uiteindelijk. Nou, in de kerkelijke wereld is het ook gebeurd. Ik heb dat diverse keren in mijn leven meegemaakt. Mensen die ik kende. Ik vertel je één verhaal en waarin je ook gelijk het probleem ziet van zo'n leider. Jaren geleden gebeurd, een bekend leider, een kerkleider, grote kerk. Sprak op conferenties, schreef boeken. En uiteindelijk viel hij in een immorele relatie met een andere vrouw dan zijn eigen vrouw. Dat is natuurlijk altijd zo. En in die kerk was er ook sprake van machtsmisbruik, maar men dorst dat nooit zeg maar, te benoemen of aan te spreken. Het was tenslotte de grote man, de charismatisch man. Hè. En hij kreeg heel veel voor elkaar. Dus natuurlijk met charismatische mensen ze kunnen heel veel initiëren, heel veel tot standen uiteindelijk brengen. Maar toen dit uiteindelijk losbrak, ja, toen kwam ook dat machtsmisbruik openbaar. En gebeurde van alles met deze man. Zijn vrouw wilde niet met hem verder. Zijn kinderen waren kwaad op hem. Het oudste team om hem heen, daar kreeg hij een gigantisch conflict mee. Een adviserend apostolisch team wat ingeroepen werd om daarin te spreken. Die kregen ook ruzie met hem. Het ging gewoon van kwaad tot erger. Deze man is op een zijspoor uiteindelijk geraakt. En een paar maanden, ik denk een maand of vier nadat hij op het zijspoor was geraakt, zocht hij contact met mij. Hij vroeg een gesprek met mij. Ik zal hem even Piet noemen. En ik zat tegenover Piet. En misbruik met macht gaat bijna altijd samen ook met misbruik op seksueel gebied, hè, grensoverschrijdend gedrag, en heeft ook altijd bijna te maken met financiën. Die drie die spelen altijd samen. En deze man kwam binnen en hij maakte absoluut niet de indruk van een gebroken man. Ja, hij maakte de indruk van alles is in orde met mijn leven. Hij voelde zich nog steeds fantastisch. Ja, dus een grote glimlach en kwam binnen en hey Jan, hoe is het met je? En hukte me hartelijk en ging zitten. En hij zegt, voordat we beginnen verder, hij zegt, joh, volgende week donderdag, dan heb ik een avond en dan ga ik heen. En iets met een piramidemodel, met bitcoins en weet ik wat. En ik nodig je van harte uit om daar te komen. Hè, en weet ik wat, dan kun je geld maken. En het was alsof ik een déjà vu had met mijn oude geestelijk vader. Daar speelde ook altijd dat soort dingen. Nou, ik zeg, joh, spijt me Piet, heb ik geen behoefte aan. Laten we gewoon even over jou praten. Het enige wat hij deed in het hele gesprek was zichzelf rechtvaardigen. Totaal geen verantwoordelijkheid nemen voor de situatie. Dat doen narcistische persoonlijkheden niet. Ze trekken de cirkel niet om zichzelf. Geen zelfreflectie, geen zelfleiderschap. Het enige wat hij deed is, hij was slachtoffer van allerlei mensen die hem verkeerd hadden beoordeeld uiteindelijk. En na een poosje merkte ik van, hey Piet, je wil eigenlijk maar één ding. Ik heb een mooi netwerk en wat je wil is mij gebruiken als een springplank om opnieuw in de bediening te komen. Je mist het podium. Je mist de bediening. Ja? Daar waar jij dat gevoel van krijgt, kijk mij eens, weet je, dat mis je gigantisch. En toen begon ik over hem te praten en dat woof hij weg. En uiteindelijk stel ik hem een vraag even, joh, mag ik een vraag stellen over je huwelijk, zei ik tegen hem. Hoezo? Nou ja, ik zeg, gaat niet zo lekker nu, hè? Hij zegt, nee. Ik zeg, maar mag ik je vragen, hoe lang is je huwelijk eigenlijk al niet goed? Mag ik een eerlijk antwoord van je? Was hij even stil? Hij zegt, nou, ik denk 1 jaar of 8, zei hij tegen me. Oh, 1 jaar of 8 al. Is je huwelijk gewoon niet goed? Hij zegt, nee, al 1 jaar of 8. Een lastige situatie. Ik zeg, dan heb je 8 jaar geleden, Piet, heb jij een verkeerd besluit genomen. En had je 8 jaar geleden tegen je oudste team moeten zeggen, jongens, ik leg mijn functie voorlopig neer. Ja, time out. Ik heb een probleem in mijn huwelijk. En ik ga nu eerst keihard werken aan mijn huwelijk. Om dat eerst op orde te krijgen. En dan kom ik misschien wel weer eens terug op het podium. Maar dit is voor mij het belangrijkste wat er is. Hij keek me aan en hij zei deze woorden. Belachelijk. En toen zei ik, ja, daarom zitten wij hier. Daarom zitten wij hier. Ja. Deze man was dus geen dienend leider, wat mijn onderwerp is. Hè. Onderwerp is dienend leiderschap. En je zult merken, dienend leiderschap brengt je altijd in verbinding met de ander. Narcistisch leiderschap brengt nooit verbinding. Alleen dienend leiderschap brengt je in verbinding met die ander. Hè. Met de mensen hè, die in jouw team zijn, die jij mag leiden. Deze man ja, heeft niet zijn vrouw gediend, heeft niet zijn kinderen gediend, heeft niet eens zijn kerk gediend, heeft alleen maar zichzelf gediend. Voortdurend. Hij stond altijd in het middelpunt. Hij stond centraal. Hij was het tegenovergestelde uiteindelijk van een dienend leider. Nou, en daar gaat mijn toespraak over. Nou, nu ga ik pas beginnen. Ja. Het grote voorbeeld van dienend leiderschap is natuurlijk Jezus. Dus ik heb mijn inspiratie uit Jezus gehaald. En ik ga je 7 kenmerken van het leiderschap van Jezus ga ik met je delen. En al die kenmerken maken Jezus tot een dienend leider. Dus in elk kenmerk zie je iets van het dienend leiderschap van Jezus zie je terug. De eerste is, Jezus was een leider die God centraal zette. Hij zette God centraal. God was voor hem de grootste prioriteit in zijn leven. Als er iemand het druk had, dan was het Jezus. Als er iemand was op wie een appel werd gedaan, dan was het Jezus. Continu drongen de mensen zich om hem heen. Continu waren er vragen, waren er verzoeken. Ja, continu trok de menigte. Continu trok dat podium. Ja? En dat podium met de lichten in de spotlights, dat trok continu. Maar als je kijkt naar Jezus, dan zie je dat hij voortdurend er een prioriteit van maakte om alleen met God te zijn. Met name het Lucas-evangelie spreekt er 10 keren over. Als je dat met die bril gaat lezen, dan zie je voortdurend dat hij zich terugtrekt. En er staat er heel vaak, Jezus trok zich terug naar eenzame plaatsen. Plaatsen waar hij alleen was. Om wat te doen? Om te bidden. Ja, de omgang met zijn vader, de intimiteit met de vader, was voor hem ongelooflijk belangrijk. Als jij een leider bent, is het zo belangrijk dat jij een voorbeeld bent voor je team van iemand die wandelt met God. Dat is de grootste zegen die jij je team kunt geven. Wist je dat? De grootste zegen die jij je team kunt geven is een biddende leider te zijn. Is iemand die weet wat het is om omgang met God te hebben. En in die omgang met God bid jij ook voor je teamleden. Vraag je voortdurend aan God ja, om hun te zegenen. Weet je van hun problemen af, je hebt naar ze geluisterd en je brengt hun problemen ook uiteindelijk voor het aangezicht van God. Je bidt voor hun potentieel wat zal vrijkomen. Ja, dat is de belangrijkste manier om je teamleden te dienen, is dat jij omgang hebt met God en hen ook voortdurend voor het aangezicht van God brengt. En voor ze bidt uiteindelijk. Ja, dus dat is nummer 1. De tweede, Jezus was een leider die wist wie hij was. En als je weet wie je bent, dan kun je volkomen jezelf zijn. En als jij volkomen jezelf bent en weet wie je bent, dan hoef je voor niemand te bewijzen. Ook niet voor je teamleden. Ja. Dan hoef je niks hoog meer te houden als jij weet wie je bent. Dan heb je ook niks meer te verliezen. Heel veel leiders weten niet goed wie ze zijn. En dan gaan ze ook rollen spelen. Heel veel leiders spelen rollen. Nou, er is niet zo erg voor je teamleden ook om iemand te zijn op wie ze geen grip kunnen krijgen. En die eigenlijk één continu die buitenkant laat zien. Dus een leider moet leren om zichzelf te zijn. Om zijn identiteit in God te vinden. Bij de voetwassing, waar Jezus laat zien dat hij een dienend leider is, staat er een detail wat heel veel mensen uiteindelijk missen. We kennen allemaal het verhaal Ze zijn met een maaltijd begonnen, maar hun voeten zijn niet gewassen omdat er geen slaaf was. En dan begint Jezus eigenlijk de voeten van de discipelen te wassen. Maar er staat er een detail wat heel belangrijk is voor dat stukje. Let even op, daar komt hij. Het is bijna niet te doen om mijn aantekeningen bij te houden. Dus ik schrijf me toespraken helemaal uit, gedetailleerd. En wat ik kan doen is dat ik het aan Ruben geef. En dat is dat mogelijk en dat het gemaild wordt naar jullie. En dan kan je nu gewoon heerlijk rustig luisteren. Hoef je niet alles bij te houden, alles wat ik zeg. Dan kun je het gewoon lekker nalezen. Dat is wel handig, hè? Er staat, Jezus die wist, deze is zo belangrijk, dat de Vader hem alle macht had gegeven. Wow, dus Jezus wist, de Vader heeft me alle macht gegeven, alle autoriteit. Ja, ik ben zijn zoon, ik heb alle macht gekregen. Dat hij van God was gekomen. Hij was van God gekomen. Dat was zijn identiteit. Ja, hij wist, ik ben een zoon van God, een geliefd kind van God. En weer naar God zou teruggaan. Stond hij tijdens de maaltijd op. Hiermee onthult Johannes waarom Jezus in staat was om te dienen. Omdat hij wist wie hij was. Hij wist wie hij was. Hij had zijn identiteit gevonden in God. Hij doet ook iets bijzonders, hè? Opnieuw een detail. Hij deed zijn kleed deed hij uit, hè? Hij droeg iets, een jas. Zal ik maar even in deze tijd noemen. Gewoon een jas. Maar het was geen gewone jas. Rabbi's kon je uit de verte al herkennen aan hun kleding. Dat was een gewaad van een rabbi. Ja, een rabbi betekent ook meester. Wat doet Jezus? Hij legt zijn functie neer. Hij legt zijn meesterschap neer. Zijn kleed trekt hij uit. Vervolgens pakt hij een doek. Lees het maar. Hij pakt een doek. Hij doet die doek om zijn middel. Het komt er niet in alle vertalingen uit, maar in de HSV, oorspronkelijke vertaling, staat dat hij de doek om zijn middel knoopt. Wat was dat? Dat was de kleding van een slaaf. Die droeg altijd een doek om zijn middel. Altijd klaarstaan om uiteindelijk te dienen. Wat doet Jezus? Hij legt zijn rabbi-gewaad af. En hij doet de kleding van een slaaf aan. Hij gaat de voeten van de discipelen wassen. Dat kon hij doen opnieuw, omdat hij wist wie hij was. Dus als jij een dienend leider wil zijn, is het belangrijk dat je weet wie je bent. Dat je identiteit uiteindelijk uit God hebt gehaald. Nou, om je daarin te helpen, even die spiegel voor te houden waar mijn boek over gaat. Een aantal punten over hoe een leider met een gezonde identiteit, wat hij niet doet, wat hij wel doet. Nou, daar komt hij. Een leider met een gezonde identiteit is niet jaloers. Hij gunt anderen hun succes. Hij helpt ook anderen uiteindelijk om succesvol te zijn. Ja. Een gezonde leider met een gezonde identiteit zal zichzelf ook nooit vergelijken met anderen. Want als je jezelf vergelijkt met anderen, dan ga je bijna altijd jaloers worden. Ik moet terugdenken aan een ontmoeting met een jonge leider uit het land. Die, ik denk 3 jaar geleden. Hij staat best al op mooie podia. Een mooie bediening die zich aan het ontwikkelen is. En we hadden een mentorgesprek met elkaar. En we hadden het over toekomstvisie. En hij zei, Jan, ik wil de beste spreker in Nederland worden. En toen dacht ik, hoe ga ik zijn ogen openen? Dat niet kan. Want dat ben ik al. Ja. Hoe ga ik zijn ogen openen? Ik hield het balletje even vast, zo noem ik dat dan. Hè? In de zon, we zaten in de zon. Ik weet nog precies het plekje waar we zaten met elkaar aan een cappuccino. Westend, dus een tent bij ons bij een plas. Hartstikke mooi. En toen zei ik tegen hem, het was Ruben natuurlijk, ik zal hem Ruben noemen. Nee, dat was Ruben niet hoor. Ik zei, Ruben, die ambitie heb ik nooit gehad, zei ik tegen hem. Om de beste spreker van Nederland te worden. Ik zeg, weet je wat mijn verlangen, straks ga ik je uitleggen het verschil tussen ambitie en verlangen. Weet je wat mijn verlangen altijd geweest is? Om de beste versie van Jan Pol te worden. En dat is zo ontspannen. Dan heb je geen concurrenten. Dat is heerlijk. Je hebt geen concurrenten, joh. Ja. Als jij de beste wil worden ergens in, dan ga je jezelf vergelijken met anderen. Ja. Nou, er kunnen 2 dingen gebeuren. Hè? Of je voelt je minder waardig ten opzichte van die ander. Hè? Of juist trots en hoogmoedig. En het is een, ja, je zet de deur open voor jaloersheid en voor verkeerde ambitie. Ja? Want je gaat een strijd met een ander, ga je uiteindelijk aan. Nou, opnieuw een leider met een gezonde identiteit, die vergelijkt zichzelf niet met anderen, die heeft geen concurrenten, dus die is ook nooit jaloers. Ja. Dus als je jaloers bent, moet je afvragen, waarom ben ik jaloers? Ja. Opnieuw die spiegel, hè? Zelfreflectie. Ja. Wat is er in mij wat nog niet zijn identiteit uiteindelijk in God heeft gevonden? Het tweede, een leider met een gezonde identiteit is nederig en niet zelf ingenomen of vervuld van zichzelf of van zijn prestaties. Lewis, bekende schrijver C.S. Lewis, die heeft eens gezegd, nederigheid betekent niet minder over jezelf denken, het betekent minder aan jezelf denken. Dat is mooi, hè? Nederigheid betekent niet minder over jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. Nou, als je er een Bijbeltekst bij wil, die kan ik aan je geven. Filippenzen 2, vers 3 en 4. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van de ander. Er staat niet dat je je eigen belang helemaal moet wegwissen. Ja, maar je moet ook gericht zijn uiteindelijk op die ander. Een leider met een gezonde identiteit is integer. Dat betekent dat het gedrag van die leider, wat hij vertoont aan de buitenkant, concurrent is, hè, één op één is met zijn binnenkant. Dat betekent ook dat je van hem op aan kunt, dat zijn ja is zijn ja. Zijn nee is zijn nee. Hij is integer. Een leider met een gezonde identiteit, heb ik al gezegd, is volkomen zichzelf. Warren Bennis, een ongelofelijke knappe denker, schrijver en onderzoeker over leiderschap, heeft in een van zijn boeken geschreven, Becoming a leader is synonymous with becoming yourself. It's precisely that simple and also that difficult. Dus hij zegt, een leider worden is synoniem eigenlijk aan jezelf worden. Hij zegt, zo simpel is het, maar tegelijkertijd is dat ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Dus iemand die zijn identiteit heeft in God gevonden, die is helemaal zichzelf. Nou, dit is wel een lastige voor sommigen. Een leider met een gezonde identiteit durft open, transparant en kwetsbaar te zijn. Dit is een hele belangrijke. Want op het moment dat ik open en kwetsbaar ben, laat ik iets zien van mijn hart. En laat ik die ander dichtbij komen. Weet je nog dat ik zei, een dienend leider, die brengt verbinding tot stand. Als ik die ander wil dienen, dan ben ik kwetsbaar, ben ik open, ben ik transparant. Ja, en leg ik op die manier een hart-tot-hart verbinding. En stimuleer ik ook die ander om ook kwetsbaar en open te zijn. En als ik mijn identiteit gevonden heb in God, vind ik het niet moeilijk om kwetsbaar te zijn, om open te zijn, om transparant te zijn. En de laatste, en dan gaan we naar de volgende eigenschap zo meteen toe. Een leider met een gezonde identiteit erkent zijn fouten ruiterlijk en schiet niet in de verdediging. Hij staat ook negatieve feedback toe in zijn leven. Daarin is hij een voorbeeld voor zijn teamleden en daarmee dient hij hen. Zo belangrijk dat je als je een leider bent en je maakt een fout, dat je dat niet afschuift, maar dat je zegt, jongens, ik heb hier gewoon een fout gemaakt. Dat je teamleden ook voortdurend op een hart drukt, jongens, geef mij feedback. Ja, dat je daarom vraagt, spiegel, hou mij een spiegel voor wat ik doe. Goed, nummer 3, weet je het nog? Jezus was iemand die een relatie had met God. Hè? Dat was het belangrijkste, zei ik al, daar begon ik mee. De tweede was, hij had een gezonde identiteit. De derde is, Jezus was een leider die zijn roeping kende. Hij zegt in Johannes 18, vers 37, hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen. In de ESV, Engels vertaling, zegt het, for this purpose I was born. For this purpose I've come into this world. Jezus wist waarom hij hier op aarde was. Hij wist zijn roeping. Hij wist zijn roeping. Mark Twain, een Amerikaans schrijver, heeft eens gezegd, de twee belangrijkste dagen in je leven, dat zijn de dag dat je geboren werd en de dag dat je ontdekte waarom. Ja. Jullie hebben allemaal een roeping gekregen. En ik maak roeping altijd heel erg klein. Je roeping is het unieke geschenk wat jij gekregen hebt om aan een ander te geven. En als een leider zijn roeping weet, zijn unieke geschenk weet, kan hij daar dus zijn teamleden mee dienen met het geschenk wat hij uiteindelijk gekregen heeft. Dat is ook opnieuw een Bijbeltekst. Ik hou van om dingen Bijbels te staven. Romeinen 12, vers 4 in de BGT zegt, het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. Al die delen hebben een eigen functie, want God geeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk. In de NBV staat er een gave. Gaven is een geschenk wat jij hebt gekregen, waar jij de ander mee mag dienen. En je dient je team het beste als jij jouw geschenken, jouw gaven uiteindelijk aan hun geeft. Ongelooflijk belangrijk opnieuw. Nummer 4, Jezus was een leider die zijn prioriteiten op orde had. Hij had zijn prioriteiten op orde. Hij wist op welke momenten hij moest investeren in zijn team. Op een keer, kun je lezen in Matthäus 4, is hij in een geweldige opwekking betrokken. Er staat dat uit allerlei gebieden kwamen de mensen om naar hem te luisteren, om genezing te ontvangen, om bevrijding te ontvangen. En er staat dat Jezus opeens zeg maar zijn rug toekeert naar de menigte. Hij verlaat de opwekking. En hij gaat met zijn 12 discipelen gaat hij een berg op. En dan gaat hij investeren in zijn discipelen. Hij laat daarmee zien, jullie zijn voor mij een prioriteit. Ja? Jullie zijn voor mij belangrijker dan al die noden die daar zijn. Ik wil in jullie levens investeren. En dat is wat een dienend leider ook doet. Die maakt zijn teamleden duidelijk, jullie zijn voor mij een prioriteit. Jullie zijn voor mij belangrijk. En wat je belangrijk bent, besteed ik ook tijd aan jou. In één op eens, om naar je te luisteren. Ja, om te weten waar je noden zitten. Om je te trainen, om je tot een stuk ontwikkeling te brengen. Je investeert in je teamleden. Een hoge prioriteit voor jou. Jezus liet zien, mijn teamleden zijn voor mij de hoogste prioriteit. Nummer 5, gaat het nog? Jezus was een leider die aan een gezond en goed team bouwde. Hij was een teambeelder bij uitstek. Hij heeft uiteindelijk, eentje is er afgevallen, maar 11 mensen achtergelaten. Wat stuk voor stuk geweldige leiders waren. Waarom? Omdat hij een team had gebouwd. Hij had geïnvesteerd in ze. Een dienend leider is per definitie een goede teambeelder. Narcistische leiders hebben geen teamleden, maar medewerkers. Begrijp je het verschil? Ja, die leider heeft een bepaalde plan en weet ik wat. Ik heb mensen nodig, ja, die verzamel ik omheen, medewerkers, die mij kunnen helpen om mijn dromen en plannen uiteindelijk tot stand te brengen. Een dienend leider denkt altijd in teams. Nee, ik kan het niet alleen, ik moet het met een team doen, ik heb ze nodig. En ik ga investeren in mijn team. En ik ga andere kwaliteiten in mijn team tot ontwikkelen brengen die ik niet heb, zodat dat team begint te floreren. Jezus was een teambeelder. Dat is een onderwerp op zich. Ik dacht, Ruben, ik ga me niet aanbieden hoor, maar wie weet komt er nog eens van. Ik zou best eens gewoon met jonge leiders een uurtje willen spreken over hoe ontwikkel je nou een gezond team. Ik merk dat heel veel leiders niet in staat zijn, dat meen ik echt, om goede teams te vormen. En het is zo ongelooflijk belangrijk. Maar op een of andere manier kunnen we dat niet, hebben we de hand. Maar ik denk echt dat ik daar hele mooie sleutels in ontdekt heb. Van hoe kun je nou een goed team neerzetten, een goed team bouwen. Ik heb even heel kort een aantal dingen op een rijtje gezet. Het is allemaal hapsnap. Ja, want ik wil je aan denken zetten. Hoe bouw jij een gezond team? In de eerste plaats door je teamleden lief te hebben. Door empathie te tonen. Door betrokken te zijn met hun leven. Ja, als ik op mijn werk kwam in de kerk en we hadden behoorlijk wat mensen werken op kantoor, dan nam ik in de ochtend de tijd om ze allemaal even te ontmoeten. Gewoon even met een kopje koffie. Soms even 5 minuten. Ze in de ogen kijken. Ja, en ze duidelijk maken van, joh, ik wil even met je zitten. Ja, hoe is het met je? Ja, ging ik alle mensen die op kantoor werkten, ging ik even af. En bij sommigen, na een paar minuten kon ik weg hebben. Anderen bleef ik even een kwartiertje hangen, omdat ze even me nodig hadden. Ik was empathisch. Ik liet zien, ik ben geïnteresseerd in jou. Je bent niet iemand die hier alleen maar op kantoor zit en die ik kan gebruiken. Nee, je bent een teamlid en ik heb je lief. Ik ben je geïnteresseerd. Hoe bouw je een goed team? Dat heb ik al gezegd. Door in verbinding met ze te komen. Hoe? Door open en kwetsbaar te zijn. Toen ik in Haarlem kwam en ik een oudstraat formeerde, kreeg ik bijna nooit het achterste van hun tong te zien. En ik heb in ze geïnvesteerd. Ja, ik deed dat door elke oudstraat te beginnen met een maaltijd. Tijdens een maaltijd worden mensen wat ontspannen. Het is gewoon zo. Hè? Een warme maaltijd begon altijd om 6 uur. En ik ging gewoon dan wat vertellen over mezelf. Dan vertelde ik wat vaak voorkwam van een ruzie die ik die dag met Marijke had gehad. En het was altijd Marijke de schuld natuurlijk, want ja, ik ben ook een goede schuldschrijver. Nee, schuiven. Ik deelde dan iets kwetsbaars van mijn eigen leven. Ik was open over mijn eigen emoties, over waar ik was. En daarmee stimuleerde ik de andere teamleden om ook open te zijn. En die maaltijden, die vaak een uur, anderhalf uur duurden, dat werden momenten van vriendschap. Dat werden momenten waar gelachen werd, waar gehuild werd, waar verbinding was. Ja. En op die manier heb ik dat team gebouwd. Door die verbinding tot stand te brengen door kwetsbaarheid. Door vragen te stellen en te luisteren. Ja. Hoe kan ik je helpen? Wat heb je nodig van mij? Moet je stappen maken in ontwikkeling? Wil je een cursus doen? Dat je continu vragen stellen, luisteren en niet opdrachten geven zoals narcistische leiders doen. Die geven alleen maar opdrachten. Nee, hoe kan ik jou helpen in jouw ontwikkeling? Door een community te bouwen. Dat is belangrijk. Ja, je team moet een community uiteindelijk worden. Waar mensen graag naartoe komen. Waar ze het gevoel hebben, hier ben ik thuis, hier kan ik mezelf zijn. Zo belangrijk. Door de diversiteit te vieren. Ja, zo bouw je een team. Het vieren van diversiteit. Ik zie wel eens teams en dan denk ik, oh, die leider die heeft allemaal mensen om zich heen verzameld die hetzelfde zijn als hem. Dat is hartstikke handig. Maar of het zo goed is, weet ik niet. Ja, ik weet niet of je bekend bent met het DISC-profiel. De verschillende persoonlijkheden. Dominante, invloedrijke, stabiele en consensueus. Tegenwoordig wordt het in kleuren gedaan. Maar ik heb het nog geleerd in die begrippen. Ja, het is heel aantrekkelijk als je een hoge D bent om mensen in je team te hebben die jou begrijpen en dezelfde taal spreken. En een hoge D, ja, die vindt zeetjes ongelooflijk irritant. Want die zeuren altijd over de details, die zeetjes. Dus ja, die wil je niet in je team hebben, die zeetjes. En die S'jes ook niet, want als je een uitstraat hebt en je hebt een S in zitten, je hebt visie en je wil gaan, en dan zegt die S, ja, maar de mensen. Ja? Ja, maar de oudjes. En ja, maar die. Hè? Altijd de zorg om de mensen. Irritant, joh. Dus dat wil ik niet. Dus ik ga mijn team alleen maar vullen met... Maar D's en I's, dat is leuk. Dat is echt leuk. D's en I's. Ja. Maar zo onverstandig. Ik zeg altijd, je hebt gewoon... Zo'n oude zeur, zo'n zee heb je nodig. Ja, ik zeg het even... Ja, die even de details uitzoekt. En die niet in één vergadering een besluit kan nemen. Irritant hoor, voor iemand die gewoon snel voor... Hè? Maar die heb je nodig. Die even erin duikt en na een week met een enorm stuk komt. En dat je opeens denkt van, maar hij heeft wel gelijk. Daar moeten we wel even om denken. En die S, ja, Jan, je wil wel zo hard, jongen. Maar je moet wel de mensen meekrijgen. Ja? Die voelt aan wat er in de kudde aan de hand is, bij mensen aan de hand is. Dus die diversiteit moet je in je... team hebben en dat moet je vieren. Gelukkig zijn we allemaal anders, jongens. Ja, en die ander erkennen in hoe hij is. We hebben jou nodig. We hebben juist jouw persoonlijkheid, jouw kleur hebben we nodig in dit team. Dat is het vieren van diversiteit. Ja, zo kan ik nog wel doorgaan, maar ik ga verder even. Nummer 6. Jezus was een genadevol leider. Jezus was een genadevol leider. Een genadevol leider overheerst niet. Een genadevol leider betuttelt niet. Een genadevol leider is niet overbeschermd. Een genadevol leider geeft ruimte om fouten te maken. Een genadevol leider vergeeft. Toen ik in Haarlem zat, kwam er een stuk visie om een nieuwe gemeente te planten. En ik had toen een medevoorganger, een jonge knul nog. Hij was, ik denk nog geen 30, 28. Ik weet niet of het jong is hier, maar 28 jaar... En ik voelde echt, weet je, dat hij een ontwikkeling moest doormaken. We gingen een gemeente planten en ik zei tegen Daniel, joh, ik geef jou jou de taak om deze gemeente zeg maar, te stichten. En daar was hij ontzettend blij mee. Maar ik had ooit eerder natuurlijk een gemeente gesticht, ik was een ervaren leider. Dus wat begon ik te doen? Ja, ik zag eigenlijk al dingen gebeuren. Ik dacht, nee Daniel, jongen, dat moet je niet zo doen, dat moet je zo aanpakken. En daar moet je om denken en zus en zo. En ik merkte dat hij steeds onzekerder werd. En ik was aan het bidden en God maakte me duidelijk dat ik verkeerd bezig was. Ja, ik diende hem niet op die manier. Ik dacht dat ik hem diende door hem een stuk controle en in zijn nek te hijgen. Maar daar diende ik hem niet mee. Ik was geen dienend leider. Ik verstikte hem, ik maakte hem onzeker. Hij zat bij me en ik zeg, Daniel, ik heb een grote fout gemaakt. Ik zeg, ik betuttel je veel te veel. Ik probeer je te beschermen, moet ik niet meer doen. Ik zei tegen hem, ik zet je vrij en ik laat je gaan. Toen zei ik tegen hem, ik heb 4 kinderen gehad, zoals ik mijn kinderen fietsen heb geleerd, zei ik tegen hem. Ik zei, dan zet ik ze op de fiets neer, uiteindelijk konden ze dan fietsen, maar dan liep ik altijd een beetje mee, maar dan liet ik ze gaan. Ik zeg, ja, en dan wist ik, ze gaan een keer op een platte snuit. Dat wist ik van tevoren. Ja, dat gebeurt er als je ze loslaat. Maar daar leren ze van. Ik zeg, en als ze dan op een snuit gingen, zei ik tegen Daniel, dan rende ik naar ze toe. Ja, dan huilden ze op de grond en dan kuste ik hun knietjes die pijnlijk waren. En dan zette ik ze opnieuw op de fiets. Ik zeg, dat ga ik ook met jou doen. Ja, ik zeg, als je valt, joh, dan kus ik je knietjes, zei ik tegen hem. En dan zet ik je op je fietsje en dan ga je weer fietsen. Toen begon hij te huilen. Dit had hij nodig. Ja, dat was zo belangrijk voor hem. Dat ik niet die betuttelende, bijna controlerende leider was die alle hindernissen voor hem weghaalde. Maar dat ik hem de ruimte gaf. Daniel, ga maar lekker fietsen, jongen. En je zult fouten maken, maar je mag fouten maken. Dat is goed voor je ontwikkeling. Daar leer je van. Ja, dat is genadevol leiderschap en dat is dienend leiderschap. En de laatste, Jezus was ook een krachtig leider. En dit is wel heel belangrijk. Dit is wel heel belangrijk. Want als we denken aan dienend leiderschap, dan wordt het bijna soft, weet je wel. Maar dat is niet de bedoeling, jongens. Een dienend leider is ook een leider, hoor. En dat zien we ook in het voorbeeld van Jezus. Ik heb je verteld hè, dat hij dan de voeten gaat wassen. En Petrus die wil het eerst niet. Hè. Die zegt, nee, heer. Ja, ik laat u echt niet mijn voeten wassen. Ik heb veel te groot respect voor u. Nou, zegt Jezus, als ik jouw voeten niet mag wassen, dan heb je geen deel aan mij. Oh, zegt Petrus, maar dat wil ik ook niet. Was me dan maar helemaal. Niet alleen mijn voeten, heer, helemaal. En wat doet Jezus? Wast hij hem helemaal? Nee, hij houdt wel de regie. Hij zegt, nee Petrus, ik was alleen je voeten. Dat is wel belangrijk. Dienend leiderschap wil niet zeggen dat jij de ander laat bepalen wat jij allemaal moet doen. Nee, je bent en blijft wel de leider. Je kiest ervoor te dienen op jouw momenten. Maar er zijn momenten dat je weet, nu dien ik het team het beste door gewoon leiderschap uit te oefenen. Door gewoon te zeggen, jongens, maar we gaan nu echt deze kant uit. Misschien mag ik een voorbeeld nemen uit mijn eigen gezin. Over dienend leiderschap. Stel je voor, ik heb een gezin met 4 kinderen. Die heb ik ook toevallig. Ja, en even 20 jaar terug, dat ze allemaal nog thuis woonden. Gezin met 4 kinderen. Mooie baan. En stel je voor dat ik in Limburg een prachtige baan kan krijgen. Carrière, hè? Vergroting, mogelijkheden. Geweldig, joh. Dus ik kom enthousiast in mijn gezin, ik vertel het aan mijn rijk, ik vertel het aan mijn kinderen. En joh, dit is een stap die ik kan maken. Ja, als mijn gezin dan duidelijk maakt van, we willen hier niet weg, dat vinden we niet fijn. Dan zou ik een slechte leider zijn, een slechte vader zijn, een slechte echtgenoot zijn. Als ik zou zeggen, ja, maar we gaan wel naar Limburg toe. Zou ik niet doen, dat is geen dienend leiderschap. Maar, stel je voor, er breekt crisis uit. Ik heb een mooie baan, maar ik kom op straat te staan. En ik kan in mijn omgeving geen nieuwe baan vinden. Ik krijg een baan aangeboden in Limburg. Dan zeg ik tegen mijn gezin, jongens, we moeten verhuizen. We gaan naar Limburg. En dan zeggen ze misschien, maar dat willen we helemaal niet. Ja, maar we moeten nu echt naar Limburg. Dat is de enige manier ja, waarop papa weer werk kan krijgen en verder moet. Dus dan moet je ferm zijn uiteindelijk in je leiderschap. En Jezus die wist dat te combineren. Ja. Hij diende niet vanuit passiviteit, maar hij nam steeds opnieuw initiatief en soms op een zeer directe wijze. En dat zien we ook in Paulus. Paulus was iemand die empathisch was, met zijn team omging, maar hij kon ook heel pittig zijn. Ja. Leiderschap tonen. En die twee, die moeten we met elkaar uiteindelijk verenigen. Ik lees even iets voor. Dienend leiderschap is niet synoniem aan soft leiderschap. Een dienend leider gebruikt wel degelijk zijn autoriteit. Maar heeft daarbij niet zijn eigen gewin of eer voor ogen, maar het belang van de ander en ook die van bedrijf, kerk of organisatie waar ik deel van uitmaak. Je dient namelijk als leider ook de missie van je kerk, van je organisatie, van het bedrijf waarin je werkt. Ja, en dat moet je ook meewegen in de keuzes die je maakt. Daar zet hij zich voor in. Nou, als je die 7 kenmerken van Jezus toepast in je leiderschap, dan ben je uiteindelijk een dienend leider. Nou, in mijn boek Kerk Gods Meesterschap beschrijf ik tientallen, zeg maar, voorbeelden, uitspraken van een heerser en een dienaar. En ik heb hier een paar uitgekozen, wat kenmerken van een heerser en een dienend leider. Een heerser zet alles naar zijn hand. Een dienaar geeft alles in Gods hand. Een heerser probeert zijn doelen te bereiken via de ander. Een dienaar ondersteunt Gods doelen samen met die ander. Een heerser drukt anderen naar beneden om zelf hogerop te komen. Een dienaar drukt anderen omhoog en is niet bang daarvoor diep te buigen. Een heerser zal niet toestaan dat iemand hem overtreft. Een dienaar wil niets liever dan dat zijn medewerkers boven hem uitstijgen. Dat is een vreugde voor een dienend leider. Dan heeft hij het gevoel, ik heb het goed gedaan. Hij komt tot grotere hoogte als dat ik ooit geweest ben. Een heerser voelt zich bedreigd als anderen groeien. Een dienaar voelt zich verrijkt als anderen groeien. Ik las van de week, ik pakte het nog even bij, een boek van Manfred Ketz de Vries. Dat is een hele bekende deskundige op het gebied van leiderschap, met name narcistisch leiderschap. Die zei, veel leiders zijn voortdurend op zoek naar de persoon die hem zal opvolgen. Dit klinkt nog heel mooi en positief, hè? Dan komt hij nog een keer. Veel leiders zijn altijd op zoek naar de persoon die hun zal opvolgen. Zodat hij hem kan doden voordat hij zelf wordt gedood, staat er al achter. Ja, dat is wat. Er zijn wat abortussen gepleegd. Emotioneel geestelijk abortussen. Door narcistische leiders die niet toestaan dat iemand met potentie uiteindelijk boven hun uitgroeit. Maar een dienend leider vindt het geweldig dat mensen op zijn schouders staan en tot grote hoogte uiteindelijk komen. Een heerser duldt geen inspraak. Een dienaar wil anderen mondig en zelfstandig maken. Ik heb goed nagedacht over het einde. En ik vertel je nu iets waar gebeurds. Voordat ik eraan begin, deze quote, deze zin die ik gisteren opschreef nog even. In het leven van heersers staat het ego centraal. In het leven van een dienaar, zou je zeggen, dan staat de ander centraal. Staat God centraal. Dus je ego staat niet tegenover die ander, nee, er staat tegenover God centraal zetten. En als je God centraal zet, zul je merken, zul je vanuit daar uiteindelijk ook die ander gaan dienen. Nou, ik ga je toelichten met een verhaal. Ik zal zijn naam niet noemen. Ik zal hem maar weer Ruben noemen. En hij is een bekend nationaal leider. Ik denk dat het, voor een christen, ik denk dat hij de meest verkochte, zeg maar, boeken, auteur is in Nederland. En hij heeft een glorieuze, prachtige bediening. De laatste jaren over de grenzen heen. En geweldige man van God. En een paar jaar geleden, nou, dat is alweer 10 jaar geleden, had ik ontmoeting met hem. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, Ruben, joh, je hebt zoveel invloed in het land. Je draagt zoveel vrucht, zoveel impact. Wat is het geheim? Welke sleutel heb jij ontdekt? Zei ik tegen hem. Dan keek hij me aan en zei, Jan, die sleutel heb jij me gegeven. En zei ik, ja, die heb jij me gegeven. In Breukelen, zei hij. En ik wist gelijk waar hij het over had. Het was eind jaren 90 en ik was begin 40 en hij belde me op. Hij was begin 30er en hij maakte gelijk een telefoongesprek duidelijk waarom hij me wilde spreken. Hij zei, Jan, ik ben op zoek naar een geestelijk vader. En ik heb ervoor gebeden en weet je, ik denk dat jij die man bent voor mij. Zullen we elkaar kunnen ontmoeten? Ik kende hem wel, hè, dus ergens wel eens gezien, maar voor de rest, joh, laten we even niet spreken over geestelijk vaderschap. Laten we gewoon maar eens een ontmoeting hebben en met elkaar op reis gaan. En ik ontmoette hem in Breukelen bij Van der Valk. En ik begon hem wat vragen te stellen. En ik dacht na 10 minuten, ik zit hier tegenover een ongelooflijk ambitieuze jonge voorganger. Zo ambitieus. Zo gedreven. En ging maar door, weet je. Terwijl er problemen in zijn leven waren. Maar daar sprak hij overheen. Hè. Ik proefde ambitie, gedrevenheid. Op een paar maanden zeg ik, Ruben, dan een half uur. Ik wil je even een vraag stellen. Ik zeg, wat wil je zijn? En die vraag stel ik nu aan jullie. Dus luister goed. Misschien is het alleen maar voor dit verhaal dat ik hier vanmiddag gestaan heb. Ik zei, Ruben, wat wil je zijn? Wil je een stedenbouwer zijn of een altaarbouwer? Hij keek me aan met wazige ogen. Wat bedoel je? Toen nam ik hem mee naar Genesis. Genesis 11, de torenbouw van Babel. Ik zei, wat staat daar? Ze waren ambitieus, zei ik tegen hem. Laten we ons een stad bouwen. Waarvan de top tot de hemel reikt. Laten we ons een naam maken. Ja? Hun ego stond centraal. Ze waren ambitieus. Hun naam moest groot worden. Ja? De spotlights moesten ze in met elkaar. Dat is wat ze wilden. Dat was wat hun dreef uiteindelijk. En God staat het niet toe. Stedenbouwers zoeken hun eigen eer. Stedenbouwers volgen hun ambities. Stedenbouwers willen iets bereiken ten koste van alles. Een hoofdstuk later, zei ik tegen hem, zien we Abraham. En Abraham was een altaarbouwer. En een altaar staat voor Godgerichtheid. Dat is het zoeken van God. Maar een altaar staat ook voor zelfverloochening. Sterven aan jouw ambities. Met God centraal zetten in je leven. En Abraham was een altaarbouwer. En weet je wat God tegen hem zegt? Ik zal je naam groot maken. Het initiatief kwam vanuit God. Niet vanuit Abraham. God zei, dat is mijn verantwoordelijkheid. Jij hoeft maar één ding te doen. En dat is een altaarbouwer te zijn. Uiteindelijk in je leven. De wereld en ook de kerk zit vol stedenbouwers. We leven in een wereld waar alles draait om ik, alles draait om mij. En verwachten ook van onszelf heel veel. Het moet allemaal geweldig zijn, levensveranderd zijn, succesvol zijn, buitengewoon zijn. Gewoon mag niet meer, wist je dat? Je mag niet meer gewoon zijn. Het moet allemaal bijzonder, allemaal groots, allemaal meeslepend zijn. Het moet allemaal in de spotlight zijn. Het moet allemaal in het podium zijn. Het moet allemaal zichtbaar zijn op Facebook, op Instagram. Hallo, hier ben ik. Ik wil te zien zijn. Alles draait om jou. Me, my, myself. Dat is wat ik om me heen zie. Ook onder leiders. En je kunt alles bereiken wat je wil. Als je maar ervoor durft te gaan. The sky is the limit. Groot dromen. Dat is een grote leugen, weet je dat? Alles is niet bereikbaar voor je. Dat is onzin. Dat ben ik echt, grote onzin. Er is maar één ding voor jou bereikbaar. En weet je wat? Datgene wat God voor je klaar heeft liggen. De sky is niet de limit, God is de limit. Dat is belangrijk. Ik heb zoveel gedrevenheid, zoveel ambitie. Ik durf te zeggen, ambitie is niet van God. Komt het nergens in de Bijbel tegen. We worden nergens opgeroepen om ambitieus te zijn. Verlangen is iets wat God je geeft. Mensen die me kennen weten dat ik zo geleefd heb. En ja, dat is niet moeilijk voor me, omdat ik zo gebakken ben. Soms ben je gebakken op een bepaalde manier. En zo ben ik gebakken. Ja? Ik ben niet zo ambitieus. Maar ik heb wel verlangen. En verlangens maak je bekend bij God. Oh ja, ik heb mijn verlangens bij God bekendgemaakt. Maar ik heb nooit de ambitie gehad om een bepaald podium te bereiken. Of een bepaalde grote kerk te hebben. Nee. Maar ik ben overal gekomen waar God me wilde hebben. Gewoon door altaren te bouwen. Door gewoon elke dag te doen wat ik moest doen. Ben ik echt. En dat is zo ontspannen, joh. Echt waar. Dat is zo ontspannen. En er is maar één ding belangrijk in jouw leven. En dat is dat je een betekenisvol leven leidt, wist je dat? En dat kan in de spotlights. Toevallig heb ik spotlights. Maar mijn vrouw staat niet in de spotlights. Maar heeft een ongelooflijk betekenisvol leven. Heb je even? Dat meen ik echt. Ze hebben heel veel profetieën gehad van mensen. Zo vaak voorgekomen. Die observeren ons en die beginnen over te profiteren. Hebben ze tientallen keren meegemaakt in hun leven. In het begin liet ze toe. Paulus zei, joh, stop maar. Die begonnen te profiteren dat God haar uit mijn schaduw zou halen. Nou, ik mocht willen dat ze in mijn schaduw stond. Come on. Omdat ze niet opvalt, ja, zou ze geen betekenisvol leven kunnen leiden. Hallo, jongens. Je hebt maar één verantwoordelijkheid. Betekenisvol leven leiden op de plek waar jij door God bent aangesteld. Ik vertel nog één verhaal. Ik kan niet stoppen. Mag het nog, Ruben? Heel kort. Ja, hij is mooi. In de jaren 70 verscheen er een boek van Jamie Buckingham, Leven onder Gods commando. En deze man had zendelingen bezocht en MAF-piloten in het Amazonegebied. Daar had hij een boek over geschreven. En hij was zo onder de indruk van deze mensen. Hij vertelde, er waren mannen en vrouwen tussen die gestudeerd hadden. En zij die geweldige banen hadden kunnen hebben in Amerika. Geweldige huizen, geweldige auto's. Maar ze kozen ervoor om op een bestaansminimum te leven met hun kids. Ergens in de bush. Terwijl ze schatten konden verdienen. En hij vertelde, op een bepaald moment komt hij bij een voorganger. Een dominee. Van een kerk van misschien 10, 12 mensen. Dat was alles. Ergens in de bush. 6 kinderen hadden ze. 6 kinderen. Ze leefden echt minimaal bestaan. Op het niveau van de mensen waartussen ze leefden. Hij zegt, deze man was zo begaafd in prediking. Dat zo'n charisma over zijn leven. Die had aan Amerika een grote kerk kunnen leiden. Als hij ambitie had gehad. En hij begreep het niet, Jamie. En hij was met z'n aan het eten. En hij zag die kinderen. En die vrouw en die man. En er was zoveel dankbaarheid in hun leven. De glorie van God was op hun leven. En hij dacht, hoe kan dat? Hoe kunnen deze mensen zo dankbaar, zo gelukkig zijn hier op deze plek? Ze hadden zoveel meer kunnen bereiken. En hij stelde die vraag op aan. Wat is dat met jullie? Jullie zijn zo dankbaar. Wat hebben jullie? En toen stelde die vrouw een vraag aan Jamie. Ze zei, Jamie, hoe prijzen de bloemen God? En Jamie dacht, wat een rare vraag. Hoe prijzen de bloemen? Wat bedoel je? Zei ze, ik zal zelf het antwoord geven. De bloemen prijzen God door te bloeien waar ze geplant zijn. Ook als God alleen hun schoonheid ziet. Oh man. Wil je dat? Maar dan word je een dienend leider. Dan word je echt een dienend leider. Dan heb je besloten, Heer, het draait niet om mij. Ik wil maar één ding van betekenis zijn. En als het in de schaduw is, is het prima. Als het op het platform is, is het prima, Heer. Maar daar zo nu. Maar ik wil een altaarbouwer zijn. Als je dat wil, mag je gaan staan op de plek waar je bent. Ga ik voor je bidden. Ik ben wat lang geweest misschien. Zie onze ogen sluiten. Vader in de hemel. Heer, dit land, Heer, heeft leiderschap nodig, Heer. Heer, dit land, Heer, heeft deze generatie nodig die hier voor me staat. Dit is de generatie, geloof ik, met heel mijn hart, Heer, die het moet gaan doen, Heer. Waar zoveel verantwoordelijkheid op gaat rusten, Heer. Heer, in deze generatie, deze mensen die voor me staan, daar zit zoveel potentieel, Heer. Er zit zoveel competentie, zoveel gaven, zoveel talenten, Heer. U heeft deze generatie zoveel gegeven, Heer. Om dit land ook weer een keer hier te brengen in dit land, Heer. Om leiderschap uit te oefenen, Heer, zoals U het bedoeld heeft. En ik bid echt, Heer, dat deze jonge mensen, Heer, een besluit zullen nemen vandaag, Heer, om een altaarbouwer te zijn, Heer. En geen stedenbouwer, Heer. Om iemand te zijn die besluit, maar ik zal met alles wat in me is, zo'n dienend leider zijn, wat mij voorgespiegeld is deze dag. Dat is wat ik wil. Die keus wil ik maken voor God. Want dat is wat ons land nodig heeft, Heer. Dan zullen we uit de crisis met elkaar komen, Heer. Dan zal de kerk ook weer een glorieuze kerk gaan worden, Heer. Dan zal de kerk, Heer, een kerk worden, Heer, wat in leiderschap een voorbeeld zal zijn voor de wereld om ons heen. En er zullen onder ons hier ook mannen en vrouwen zijn, Heer. Die in stichtingen en in bedrijven en de politiek, Heer, een plek zullen innemen, een stuk leiderschap. En zullen laten zien wat dienend leiderschap is. Heer, zo spreek ik uw zegen uit, Heer, over deze kostbare, prachtige mensen. geweldige roeping op hun leven. Wees gezegend zo. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs? Of wil je ook wel eens een groeidag bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over Royal Mission.